Ja, lieve luisteraars, en fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. En in deze aflevering gaan jullie luisteren naar het gesprek dat ik had met Philip Huff. Wie is Philip Huff? Philip Huff is een schrijver. En ik ken Philip al een beetje, hij is net zo oud als ik ben, dus ik had hem al een paar keer gesproken voordat ik hem sprak voor deze podcast. En Philip is nou echt zo iemand waarbij ik altijd heel erg rustig word, omdat hij een soort vaderlijk voorkomen heeft en hij is heel erg belezen. En ik heb altijd het idee dat hij precies weet hoe de dingen werken en dat hij de wijsheid in pacht heeft. En dat komt misschien ook een beetje omdat hij geschiedenis en wijsbegeerte studeerde en hij in allebei de studies cum laude is afgestudeerd. Hij studeerde ook een minor Amerikanistiek. Hij woonde afwisselend in New York en Nederland, maar gelukkig op dit moment in Nederland. Hij had een wekelijkse column in het Parool. Hij schreef heel veel korte verhalen en de boeken Boek van de Doden, Dagen van Gras en Niemand in de Stad, waarbij de laatste twee werden verfilmd. Hij haalde de finale in De Slimste Mens, schrijft artikelen in Britse tijdschriften en was een van de leraren in het programma Dream School. Nou, toen ik die dingen achter elkaar op papier zette om aan jullie voor te lezen, toen dacht ik, oh, vandaar dat ik altijd heel rustig bij hem word en het idee heb dat hij de wijsheid in pacht heeft. En hoe is het om met zo iemand te praten? Dat is fantastisch. En daarom wilde ik hem ook heel erg graag in mijn podcast. Daar hebben we over geappt. Hij stemde ermee in. En toen kwam hij naar de studio om met mij te praten over hoe hij precies schrijft, over concentratie. Hij leest een stukje poëzie voor. En we hebben het over zingeving. En naar dat gesprek gaan jullie nu luisteren. Wat ik dacht was, waar we het al over hadden voor de, ik zei tegen je, ik wil graag weten welke muziek je mooi vindt en welk stukje proza je mooi vindt. En toen appte ik je al dat je in je boeken, ik heb ze gelezen allemaal, ik heb ze hier ook bij me. Oh ja, dat is sowieso, jij hebt gewoon, dat vroeg ik me ook nog af, je hebt je werk, kan je vasthouden?
Ja.
Hoe is dat?
Nou, ik doe het eigenlijk nooit, dus...
Nou, hou maar even vast. Dit zijn... Ik heb nu je beste drie boeken. Van de drie.
Ik zal niet zeggen welke dat zijn. Dan kan iedereen het lekker zelf bepalen. Nee, het is best gek eigenlijk. Ik ben ook niet iemand die zijn eigen boeken in de kast heeft staan. En ook niet, om maar meteen dan scherp uit de hoek te komen, zoals sommige collega's, van elke nieuwe druk eentje ernaast. Zodat je dan 15 van
alle
je
drukken
eigen
hebt.
Boek... Nee, hou toch op.
Dat doe je niet.
Nee. Het is precies hetzelfde boek, de 13e druk als de eerste.
Maar waarom
druk.
Heb je hem niet in je eigen kast staan?
Nou, omdat ik nu in een klein huis woon en de boeken opbaren en ik ze weggegeven. Maar in principe is het natuurlijk wel leuk. Ik heb echt wel ergens een doosje waar ik netjes de eerste die ik dan zelf heb gekregen en heb gestopt. Dus dat als het ooit nog eens een keer weer rustig is en ik een mooie boekkast heb, dat ze daar dan weer in kunnen. Maar om zo heel pontificaal al je eigen boeken in de kast te hebben staan. Ik schaam me er helemaal niet voor. Maar
vind je het ijdel als je dat doet, bedoel je? Of?
Nou, ik vind lichtelijk ijdel als je een meer dan één exemplaar van je eigen boek in de kast hebt staan. En ik heb wat ik nog had ook weggegeven. Dus.
En ben je trots op je werk?
Dat hangt af van de dag waarop je dat vraagt.
Oh, echt, ja?
Ja. Meestal is het zo dat als je schrijft, dat je tijdens het schrijven een lichte vorm van megalomanie moet hebben. Dus dat je denkt, oh, dit is echt heel goed.
Ja.
Want anders stop je ermee.
Ja.
De dag daarna, als je het terugleest, dan heb je altijd een milde depressie. Want dan denk je, dit is waardeloos. En tussen die twee polen ploeg je dan een beetje door naar het einde. En dat einde is natuurlijk nooit dat je denkt, dit is nu het beste boek dat er ooit zal zijn. Maar voor mij is het altijd een compromis. Dit is het beste boek dat ik op dit moment hiermee heb kunnen maken.
Is dat het uitgangspunt of is dat wat je achteraf bepaalt? Met terugwerkende kracht denkt?
Nou, dat hoop ik soms, dat ik met terugwerkende kracht denk. Tijdens het proces is het wel het uitgangspunt. Maar je komt op een gegeven moment in een soort fuik van, oké, het boek staat in de folder, het heeft een titel, een omslag. Je werkt toch ook gewoon een productie af, waarin je op een gegeven moment steeds kleinere dingetjes nog maar kunt en mag veranderen. En ik denk ook dat dat goed is, want als je nu bovenop ligt Dagen van Gras, dat is mijn eerste boek. Mm-hmm. Ja, dat zou ik nu heel anders schrijven dan 10 jaar geleden. Ja, dat blijft met alles zo, denk ik. Dat met de kennis van nu je heel veel dingen anders... Dus je kiest op een gegeven moment, oké, dit boek is nu op dit moment het beste boek dat ik in me heb. als het dan uitkomt, kan ik het de eerste paar jaar niet lezen. Dus als ik moet voorlezen uit boeken of zo, dan lees ik altijd dezelfde 2-3 scènes voor. Om niks anders van het boek te zien.
Waarom kan je dat niet?
Omdat ik dan alleen maar zie wat ik anders had gedaan.
Oh ja. En dat kan niet meer. Dat is het kutte van jouw werk. Je kan niet meer.
Ja, nee, dat kan dus niet. Dus het is.
Niet verbeteren.
Nee. Ik heb bij Boek van de Doden nog wel stiekem een keer, toen het naar de midprijs ging, wat dingen veranderd.
Oh, ja.
Maar de consequentie is dus dat je vastzit aan wat je hebt gemaakt. En de eerste tijd nadat zo'n boek uit is, heb ik dan altijd, zie ik vooral wat er beter aan had gekund, volgens mij. En dan duurt het een paar jaar en dan kan je het lezen voor wat het is. En soms denk je dan, oh, heb ik dit geschreven? Nou, best wel goed.
Okay.
En soms denk je, dit had ik toch wel anders kunnen of moeten doen. En daar, ook dat is dus een reden dat ik niet zo vaak mijn eigen werk teruglees.
Is het ook zo dat als je dan in een andere leven, want je schrijft natuurlijk een boek in een bepaalde fase van je leven.
Ja.
Ik bedoel, Dagen van Gras heb je in een bepaalde levensfase geschreven. Ja. En als je uit die levensfase bent of je bent een nieuwe ingegaan, dan kan je het misschien wel weer lezen. Omdat je dan.
Ja, nou, ik denk wel dat het zo is dat je dat het goed is om in contact te blijven met de vorige versie van jezelf. Dus het af en toe nog eens terug te kijken. Oké, wie was dan die 24-jarige jonge man die het boek schreef? En ik denk ook niet dat je daar neerbuigend over moet doen. Als ik ergens een hekel aan heb, is dat leeftijd een bepaalde vanzelfsprekende garantie op autoriteit met zich brengt. Dat vind ik echt fucking behoorlijke onzin.
Ja.
Maar het is wel zo dat ik dan weer helemaal terug kan zijn. Ik heb een groot deel van dat boek in Berlijn geschreven. En dan weet ik weer waar ik was en waar ik mee zat. Want ik probeer in mijn boeken altijd te onderzoeken. Dus ik zit met iets. Ik vraag me iets af. En dat is zo'n irritante vraag verwondering, dat ik daar mijn vinger achter probeer te krijgen. En dan ga ik het zo afbulken. En dan komt er dus een hele, die hele muur komt dan naar beneden. En dus heb ik daar in het geval van Dagen van Gras dus een nog bescheiden boek van bladzijde 170.
En wat is dan, kan je een voorbeeld noemen, wat is dan hetgene wat je afvraagt?
Nou, bij Dagen van Gras was dat heel duidelijk. Dus dat is dan een hele grote vraag hoor. Maar als je een boek schrijft, is relaxed dat alles heel concreet wordt. Want je hebt gewoon personages en gebeurtenissen. Maar ik vroeg me af waarom sommige mensen wel en andere mensen niet bijvoorbeeld een psychose krijgen. Dat is een centrale gebeurtenis in dat boek. Ik vroeg me af waarom sommige mensen wel en sommige mensen niet veel gaan blowen als hun ouders ruzie hebben. Ik vroeg me af waarom sommige mensen wel en sommige mensen niet erg beïnvloedbaar zijn door hun omgeving.
Ja.
Dus als je dat dan onderzoekt of er een verhaal van maakt, dan blijkt dus dat alle kleine details in een leven uiteindelijk doorslaggevend zijn van waarom dingen gaan zoals ze gaan. En dan nog niet eens. Want je zou ook een boek zoals Dagen van Gras kunnen schrijven met net een iets ander einde.
Maar je komt daar dus achter, wat je net zei, door het schrijven van het boek.
Nou, ik zit ermee. Dus ik snap natuurlijk wel dat een psychose ontstaat door erfelijke aanleg, overmatig drugsgebruik en traumatische gebeurtenissen. Mm-hmm. Ik bedoel, maar dat kan je ook in de huisartsfolder lezen in de praktijk als je zit te wachten. Ik probeer dan te kijken hoe mensen met elkaar omgaan. Waarom ga je dan zoveel blowen?
Ja.
Nou, dat is omdat je ouders veel ruzie hebben. Oké, dus die twee dingen hangen op die manier met elkaar samen. Hoe weet je dan dat je erfelijke aanleg hebt? Dat weet je pas als je er doorheen zakt.
Ja.
Dus je kan niet van tevoren tegen iemand zeggen, je moet niet gaan blowen, want je hebt gevaar op psychose. Dat is natuurlijk wel zo. En daarom vind ik ook dat je er erg mee moet oppassen.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet zo dat iedereen die bloot psychotisch wordt.
Nee.
Dus ik wou zeggen, was maar zo eenvoudig. Maar dat was natuurlijk ook een verschrikkelijke wereld geweest. Maar dus je probeert dat met z'n allen, tenminste die abstracte kennis die je hebt of zo, die probeer ik aan de hand van concrete gebeurtenissen en personages met elkaar in verbinding te brengen, zodat je snapt voor jezelf.
Ja.
Precies. Je ouders zijn de hele dag tegen je aan het zeiken. Natuurlijk ga je blowen, want dan wordt het gewoon wat stiller in je hoofd.
Ja, ja, ja. Hoe zorg je ervoor dat het geen dat je niet alleen maar voor jezelf schrijft? Dat het therapie wordt, zeggen ze dan altijd, in de theaterwereld.
Ja.
Ik weet niet of ze dat in de literaire wereld ook zeggen.
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet namelijk ook niet wat het antwoord is op je vraag. Want ik schrijf altijd dingen die ik zelf graag zou willen lezen.
Oh, ja.
Dus je moet bij mij niet zijn. Ik heb ooit eens.
Nou, het feit dat je misschien. Is dat een antwoord op je vraag? Het feit dat je al personages neemt, geeft het al afstand.
Ja, misschien. Maar ik schrijf wel personages waar ik zelf graag over zou willen lezen. Je hebt die klassieke tegenstellingen. Ik weet niet eens of die waar is, maar hij is lekker bruikbaar. Toen wij opgroeiden, ik zei de oude lul, had je de Nintendo en de Sega. Ja. En het verhaal was altijd dat de mensen bij Nintendo, die maakten gewoon spelletjes die ze zelf graag wilden spelen. Dus de programmeurs of de spelontwikkelaars waren hun eigen testpubliek. Dus dan krijg je een kartspel met champignons en lava. Ja. En de mensen bij Sega, die ontwikkelden games met een testpubliek. Maar goed, dan krijg je een blauwe egel die heel hard kan rennen. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit, volgens mij. In de zin van, ja. Dus ik schrijf...
Over psychoses gesproken.
Ja, totale psychotische spelletjes natuurlijk. Maar ik schrijf wat ik zelf graag zou willen lezen. En dat komt omdat ik schrijf over dingen die me fascineren. Dus dan, en ik hoop altijd maar dat er meer hersens of meer mensen zijn die met dezelfde vragen zitten en daarover willen lezen.
En het is zo, ik probeer het voor me te zien. Je zit dan met iets, een vraag of een verwondering.
Ja.
Iets wat je fascinerend vindt.
Ja.
En dan formuleer je dan eerst wat die vraag precies is? Of ga je dan gewoon schrijven? Of hoe?
Dus ook daar heb je zoveel schrijvers zoveel antwoorden op. Hè? Ja. Dus je hebt schrijvers die maken op de muur een schema van personages of karakters. Een tijdslijn en hoe het op elkaar inwerkt. En je hebt mensen die overzichten maken van de zeg maar psychologische profielschets van een personage en zo. Ik heb dat niet. En als ik mezelf zo hoor praten, klinkt het ook meer... Ik zit met al die dingen, maar op het moment dat ik ga schrijven... Heb ik gewoon een zinnetje of een beeld in mijn hoofd. Dus in het geval van Dagen van Gras was het... ik had veel nagedacht over de toevalligheid, de contingentie van psychoses... en van überhaupt heel
de
veel...
Wat is dat ook weer?
Contingentie is dus de willekeurige omstandigheden die heel bepalend zijn. Dus iets is toevallig zo dat jij ergens geboren bent.
Ja.
Maar het is dus toch ook heel bepalend.
Oh, ja.
Maar het zou net zo goed anders kunnen zijn.
Ik wist het wel hoor, maar voor mijn luisteraar.
Ja, ik heb een brief hier, dus we komen er goed uit met z'n tweetjes. En die vragen, daar zit ik mee. Maar als ik begin met een verhaal schrijven, dan heb ik gewoon een beeld in mijn hoofd. Dus bij Dagen van Gras was het beeld van... Ik had in een kliniek een jongen gezien die in zijn eentje ergens zat. Met een soort bubbel om hem heen. Echt een soort helemaal geïsoleerd van de wereld. En ja, dan dat beeld fascineert me dan. Dus op het moment dat ik begin te schrijven probeer ik gewoon te denken. Een zin die jongen zou kunnen zeggen.
Ja.
En die zegt hij dan. En dan komt er een scène en iemand anders. Hij zegt hem tegen iemand en dan is hij in het kliniekleven. En dan ontvouwen zich eigenlijk die scènes aan mij terwijl ik het schrijf.
Ja.
En dat speelt zich dan af in het domein van die kliniek. En het is geladen met waar mijn obsessies op dat mee bezig zijn.
Ja, ja, ja.
Waar mijn hoofd op dat obsessief mee bezig is. Maar het is dus niet dat ik dat ik dan denk dat ik dat al heb uitgewerkt. En dat werd een kort verhaal. En dat stond in een tijdschrift. En toen zei een redacteur van de Bezig bij mijn uitgeverij, hij zei, volgens mij zit daar... Een langer verhaal in. En dat is soms zo. Dus dan, en soms ook niet. Dus ik moet daar ook zelf altijd maar weer achter komen of ik genoeg gas kan geven. Het boek wat hier niet ligt, is een verhalenbundel. Dat zijn dus allemaal verhalen die dus waar helemaal geen boek in zat.
Vragen. Want je hebt dus ook wel eens dat je dan iets gaat schrijven en dan denkt, oh, je zit helemaal geen boek in.
Nee, dan is het als je geluk hebt. Een kort verhaal. En als je pech hebt, een mislukt boek. En een mislukt kort verhaal.
Ja, inderdaad. En je hoort wel eens dat schrijvers dat het hun overkomt. Toch? Dat je terwijl je schrijft, maak je keuzes.
Ja.
En ga je ineens een kant op die je niet had verwacht.
Ja. Ja.
Dat is wat je net dus zei.
Ja.
Je begint met een zin. En dat als je zegt, er vormt zich een scène. Dan lijkt het alsof dat vanzelf... Maar gaat dat dan echt vanzelf?
Nou, ik heb daar natuurlijk heel veel variaties op gehad. Van die vraag in mijn hoofd. En ook heel veel interviews zelf met kunstenaars geluisterd en gekeken. Er zijn duizenden antwoorden op van verschillende mensen. Maar Van Morrison zei ooit... Het is een vrij stuurse man. En ook heel notoor media schuw. Maar Candy Dulfer...
Dat is die muzikant, toch? Van Morrison.
Ja, Van Morrison. Ja,
mijn vader was daar fan van.
Ja, is een Noord-Ierse... zanger. En echt paar, hij is nu denk ik 75 of zo. Maar hij heeft een paar heel fantastische platen gemaakt. En Candy Dulfer, die heeft in de jaren 90 in zijn band gespeeld. De vrij fantastische Candy Dulfer. En die speelt ook op, ik geloof, 2 van zijn live platen. En dus zij kreeg het voor elkaar om hem te interviewen. Wat dus vrij uniek is. En ik herinner mij, maar misschien dat mijn brein me misleidt hoor, dat hij dan in een interview met haar zegt over liedjes schrijven, dat de liedjes zeg maar zich manifesteren door hem.
Ja.
En ik weet nog dat ik dacht, nou, dat klinkt wel heel metafysisch en gezocht. En dat vind ik nog steeds een beetje. Maar hij geeft wel woorden aan het gevoel wat veel mensen hebben als ze schilderen, piano spelen, improviseren, een boek schrijven. Dat op een gegeven moment je het gevoel hebt dat het vanzelf gaat.
Ja.
Ik ben geen hersenwetenschapper en ik kan ook zeker niet metafysisch peilen of er wel of niet grotere krachten zijn die door ons heen stromen. Maar wat hij benoemt, die sensatie dat het op een gegeven moment vanzelf gaat, dat, maar dat kan je ook op de scorespaan hebben. Dat er een bal komt en dat je een antwoord hebt gegeven daarop met je pols.
Ja.
En voordat je daarover na hebt gedacht. En dan zijn we misschien minder geneigd om te zeggen dat de slag zich manifesteerde door jou.
Ja, inderdaad. Maar dat is het eigenlijk ook.
Dat is het.
Maar is het niet gewoon dat je heel erg in het nu zit? Dus dat je heel erg bezig... Ja, is dat trouwens niet? Dat je zo heel erg bezig bent met... dit gebeurt nu, op dit moment.
Ja.
Dat je niet zo last hebt van al die stemmen. Dat het eerder een soort intuïtief ding is.
Totaal. Ik zat met Minne Kool in de auto, de hoofdrolspeler.
Ja,
Niemand in de stad.
In de stad.
En wij gingen naar een Q&A in Breda, naar aanleiding van de film. En toen hadden we het over acteren, want ik acteer natuurlijk helemaal niet. Dus ik vind het heel leuk dan om mensen te vragen
die, hoe andere, dat dan is.
Ja, die andere dingen doen. En hij zei het beste moment of de beste plek waar je kunt komen als acteur is als je je tekst gewoon kent. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. En dat je reageert gewoon op wat er gebeurt. Dat je reageert op de andere acteurs. Dat je helemaal, dat je, en dan kom je bij al die clichés uit. Dan ben je dus in het moment. En dan ben, maar ja, ik...
De zone,
ondanks dat clichés dus niet altijd waar zijn. Dat is moeilijk van clichés. Vrouwen kunnen natuurlijk wel in parkeren. zijn sommige clichés waar. En ik denk dat dat cliché dat je tot iets kunt komen op het moment dat je echt alleen maar in die flow van het moment zit. Hè, die bekende psychologische term. Ik denk dat een gevoel is waar je als voetballer.
Een hele bijzondere sport.
Ja. En,
Met een bol.
En dan kijken wie de toekomst goed voorspeld heeft. Het werd 3-1. Nee, toch niet. Dat het vanzelf gaat. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf, want je hebt uren getraind en al die shit. Maar
en wat, dat heeft vaak ook moeten maken. Wat zijn de randvoorwaarden om daarin te komen?
Ja.
Voor jou?
Nou, dus bij Van Morrison, die is dus een muzikant. Dus die bereikt ze lang niet altijd. Want de helft van zijn concerten is hij gewoon helemaal niet aanwezig.
Nee.
En speelt hij, ik ben best wel een paar keer naar hem toe geweest. Is hij binnen een uur klaar? Heb je €90 betaald, is hij weg.
Ja.
En met precies dezelfde band, 2 dagen later, op ook een podium, met ook dezelfde lichtshow en alles, kan hij het wel.
Ja.
Dus je kan technische eisen stellen. Dus formaliteiten opstellen van, voor een acteur... een stille zaal en weet ik veel wat. En voor een schrijver een rustige plek, een kamer voor jezelf. En ik denk ook wel dat als het zaallicht aanstaat en iedereen lult er doorheen, het voor Van Morrison ook moeilijk wordt om op te stijgen. Maar tegelijkertijd is het helaas niet zo dat als het zaallicht uit is en iedereen luistert, dat het dan ook meteen een onvergetelijk concert wordt. Dus het is niet zo als je een eigen kamer hebt om Virginia Woolf's bekende of... Nou ja, bekende. Om de boektitel hè, van haar te gebruiken. A Room of One's Own. Dus je eigen kamer. Waar je tijd hebt om te werken. En haar argument is natuurlijk socio-economisch van aard. Dat vrouwen dat zelden gehad hebben. En daardoor niet hè, dezelfde kans hebben gehad als mannen. Dat is ontegenzeggelijk helaas waar. Het is tegelijkertijd dus ook waar dat als je met z'n allen in die kamer zit. Dat het ook niet altijd zo is dat je een fantastisch boek schrijft.
Nee. Je concentratie is ook gewoon zo'n ingewikkeld ding. Want je kan het niet beschrijven, je kan het niet bereiken. Ja, of er zijn wel wat dingen die je kan doen. Wat zijn gewoon dingen die jij doet als je gaat schrijven? Hoe zit je? Heb je een eigen kamer dus?
Ik moest denken aan Ik geloof dat ik ooit Theo Maas een keer... Allemaal witte mannen, jongens. Nou, we hebben Virginia Woolf al gehad. Ja, en ik zal zo Miles Davis... die kon ook vrij slecht met hecklers.
Etta James gaan we zo ooit over.
Maar dus, die, volgens mij heb ik ooit een keer een interview met hem gehoord... dat hij best wel niet zo'n goede ogen heeft. En als hij speelt, zijn lens niet indoet en zijn bril niet op. Zodat hij dus de gezichten van de mensen niet goed kan zien. Dus dat je niet denkt, oh, die lacht, die vindt het helemaal niet leuk. Want, want ik heb natuurlijk vaak genoeg wel een lezing gegeven... En het opmerkelijke van hoe je het mensenbrein werkt... natuurlijk van de 10 mensen op de eerste rij die aandachtig luisteren... als er eentje een beetje ligt te dutten... Dan ben je weg. Dan denk je, kut. Dus dat is wel... dus dat is ook een manier om de voorwaarden te scheppen. Gewoon dat je de gezichtsuitdrukking niet kan zien. Met schrijven is het denk ik zo...
Even aanhaken. Mark-Marie Huibrechts zet juist het zaallicht een beetje aan... zodat hij juist de mensen
contact
ziet.
Kan maken. Ja, dus je moet
dat
ook...
is zijn manier van...
Dus je moet toch ook een setting vinden waarin je eigen sensibiliteit het beste tot z'n recht komt.
Ja.
Dus als je een beetje contact wil met de zaal, dan moet je dat voor elkaar krijgen. Met schrijven, ik denk dat daar de meest voor de hand liggende dingen allemaal waar zijn. Dus je moet gewoon... Vaak zeggen mensen tegen mij, ja, ik wil ook wel een boek schrijven, maar ik weet niet hoe, weet je wel.
Ja
je moet gewoon op je reet gaan zitten.
Ja.
En Martin Bril, die ik toen ik student was, een tijdje geserveerd, die zei altijd... En als je geen eerste zin hebt, dan begin je maar met de tweede.
Oh ja.
En dan moet je gewoon productie draaien. En meters maken. En dat betekent dus geen afleiding. Dus Miranda July, die net een fantastische film heeft gemaakt. Cajillionaire. Die ook een heel mooie roman en een verhalenbundel heeft geschreven. Die heeft zo'n soort apparaat. Ja. Waar ze de telefoon in legt met een code.
Oh ja.
En dan gaat die 2 uur of een uur niet open, geloof ik.
Ja.
Dus je moet voor jezelf faciliteren dat dus... Dat je niet afgeleid wordt. En Con Toybin, een Ierse schrijver... die werkt in een soort staakerf in Wexford... met een kaarde, houten stoel, een houten tafel en geen wifi. En dat er niks interessanters is in die caravan... dan zijn laptop of zijn schrijfblok. Dus je moet het zo voor jezelf neerzetten... dat je aan de slag gaat met schrijven. En ik denk dat je de mythe moet loslaten... dat je op inspiratie moet wachten... Ik bedoel, natuurlijk heb je soms een heel goed idee. Maar je moet ook gewoon schrijven.
Zitten en schrijven.
En als je echt er niet uitkomt, dan kun je altijd nog herschrijven. Want ik denk dus niet dat... Ik denk dat bijna alles wat je zelf geschreven hebt... en ook vaak voor andere mensen, maar houd lekker bij jezelf... toch nog wel iets beter kan. Dus dan kan je gaan herschrijven. En vaak als je gewoon begint met herschrijven... dan op een gegeven moment gaat het toch wel weer lopen. Gaat het dieseltje aan en kun je doortikken.
Ja. Ze zeggen toch altijd schrijven is schrappen? Is dat een? Vind ik altijd zo'n raar ding. Want ja, dan moet je toch eerst geschreven hebben voor.
Ja, dus hier kom je weer bij hoe waar zijn clichés? Nou, kijk, een mooie uitspraak is van een Zwitserse schrijver. Het papier is geduldig, de lezer niet. En dat is volgens mij wat ze bedoelen met schrijven schrappen. Is dat je kunt het papier kun je alles toevertrouwen. Maar mm-hmm. Het is niet zo dat alles wat je op papier zet... ook even interessant is voor de lezer.
Ja.
Of even essentieel voor de uiteindelijke leeservaring van je verhaal. Misschien wel voor de schrijfervaring. Weet je wel, dat je dat zelf nodig had. Maar en dat betekent dat die stukken die kun je schrappen.
Je hebt zo'n uitspraak toch, dat was dat Michelangelo die zei... Het beeld zit al in de steen. Ik hoef alleen maar het overtollige steen weg te hakken.
Ja.
Toen had ik het een keer over met een liedjestekstschrijver. En die zei ik, ja, maar dat kan bij jou geldt het natuurlijk niet. Toen zei hij, jawel, het lied zit al in de taal.
Ja.
Ik moet alleen de woorden in de juiste volgorde zetten. Maar het zit al in de taal.
Ja, ja. Ja, nou, als je het woordenboek pakt, zit natuurlijk alles in het woordenboek. Ja. Je moet ze alleen nog even uithalen.
Je moet de woorden in de juiste volgorde zetten.
Nou, ik denk zelf... dat die uitspraak bijvoorbeeld meer wijst ook op een fenomenaal talent dat je natuurlijk moet hebben. Maar op een gegeven moment communiceer je natuurlijk met het marmer. Dus je bent op een gegeven moment iets aan het maken en dan je voelt dat je iets uit dat marmer aan het maken bent. Letterlijk uit. En met liedjes schrijven. Ik heb ooit een beetje tekst geschreven samen met iemand voor liedjes. Dat vond ik heel leuk, maar ik kan zelf 3 akkoorden op de piano. En dus ik heb dat toen echt meer benaderd zoals ik een verhaal schrijf. En dat is in eerste instantie toch het blok marmer weer maken. Dus, en dan daar weer je beeld uit halen. Ja. Dus niemand in de stad de eerste volledige afversie. Dus dat er echt een boog in zat en dat het min of meer leek op het boek dat het nu is. 500 bladzijden, 550 bladzijden. En Ik denk dat het nu uitkomt op 340 nog iets.
En moet je nagaan.
Dus dat is gewoon veel uit.
Ja.
En dat was een redacteur bij de Bezige Bij, Jasper Henderson. Die zei...
Weg ermee.
Die zei, nou, je boek is eigenlijk heel eenvoudig. Het is opgebouwd in 3 delen. En in elk deel staat een reis centraal. En alle ruis daaromheen moet je weghalen. Dus al die scènes op de universiteit, haal die er maar uit. Terwijl ik dacht, het is een boek over studenten. Dat kan toch niet? Maar hij had het dus gewoon gelijk. Dus, ja. toen had ik een blok marmer bij elkaar geveegd. En daarna weer er wat uitgehaald.
Wat grappig dat jij dezelfde woorden gebruikt die je ook... Ruis is namelijk ook een term die je in theater hoort. Ruis eruit halen. Als je optreedt en je zinnen zijn te wollig.
Ja.
Dan zeggen ze ook, haal de ruis eruit.
Ja.
Of je zegt dingen die niks te maken hebben met...
Ja.
Die niet te maken hebben met wat je net zei, de noodzaak. Dat is ruis. Wat ik wilde vragen nog, en daar komen we dan nu op, is dat, misschien heb ik dat mis, maar daar begon ik een half uur geleden, begon ik eigenlijk het gesprek mee. Misschien heb ik het mis, maar er zit altijd een soort jongensromantiek in je boeken. Klopt dat? Ten eerste, klopt dat? Ik vind het altijd zo, zat het in het Boek van de Doden, daarom vroeg ik je ook van, wil je laten horen wat je mooi vindt? Volgens mij is het in Boek van de Doden dat de hoofdrolspeler aan een vriend laat hij dan Keith Jarrett horen.
Yes, dat is niemand in de stad.
Is dat niemand
maar,
in de stad?
Maar maakt niks uit.
Op een of andere manier voel ik altijd als ik jouw boeken lees een soort jongensromantiek. Misschien komt het ook omdat het niemand in de stad dan. En volgens mij Boek van de Doden ook koorleden zijn. En dat is voor mij altijd een soort... Ook een soort
fascistische jongensromantiek.
Fascistische jongensromantiek.
Ja. Ik geloof niet dat Boek van Doden dat het over een koorbal gaat. Maar,
heet hij nou Filip ook? Want ik
Felix.
Zag, Felix, maar ik zag gewoon de hele tijd jou. Ja. En ik wist dat je het koor had. Ik zag toch gewoon de hele tijd de koor.
Nou, de eerste flauwe antwoord, maar ik geloof ook wel echt dat dat heel erg waar is. Dus ik ga het niet eens flauw noemen. Is dat als jij dat erin voelt en uithaalt, dan is dat natuurlijk zo. Dus het is absoluut niet zo dat... Dan ga ik maar hopeloos ouderwets van postmodern klinken. Dat de auteur een soort van definitieve zeggenschap heeft over wat mensen uit zijn werk kunnen halen. Is natuurlijk wel, wordt wel raar als je een soort van uit het werk van James Baldwin een witte suprematie.
Je stuurt het wel iets natuurlijk.
Ja, dus ik geloof wel.
Maar ik heb er ook een zwak voor. Dus waarschijnlijk valt me dan erin. Dat soort dingen op.
Kijk, het zit erin. Want in Niemand in de Stad gaat het ook over jonge twintigers die met elkaar zoeken naar groots en meeslepend leven.
Binnen de
bandbreedte van gewoon in Nederland studeren. En in Boek van de Doden gaat denk ik heel erg over liefdesverdriet. Dus dat heeft sowieso iets
post-romantiek. Ik moest bij Boek van de Doden moest ik een beetje aan... Jezus, het beroemdste Nederlandse boek.
Het Boek van de Doden?
Nee.
Turks Fruit?
Nee, die andere.
De Avonden bedoel
je? De Avonden.
Ja, nou, daar kwamen we snel op met z'n tweeën.
Jezus.
Ja.
Want het is ook zo'n dwalende jongen op die leeftijd die zo... ik heb het nu met die lockdown een beetje, voel ik me weer af en toe zo.
Ja.
Je zo denkt, waar gebeurt het? Waar gebeurt het?
Ja.
En dat zit... maar even terug op de jongensromantiek.
Ja.
Ja, ik lees dat erin inderdaad. Heb je daar ook een fascinatie voor?
Voor jongensromantiek.
Voor jongensromantiek.
Als romantische jongeman. Ik ben helemaal geen jongeman meer. Maar deze boeken zijn gelukkig nog allemaal toen ik betrekkelijk jong was. Nou ja, natuurlijk. Dus ik denk dat iedereen de hele dag in dat parlement van stem in zijn hoofd allerlei verschillende mensen is en partijen. Maar ik heb wel een vrij grote romantische partij in mijn hoofd.
Ja.
Ja, en die zitten vaak wel ook in de coalitie van mijn gedrag. Ik ben ook wel pragmatisch.
Coalitie van je.
Maar... Ja, ik ben ook pragmatisch. Vaak, dus dat staat haaks op de romantiek, maar zeker.
Waarom staat pragmatisme haaks op de romantiek?
Nou, omdat heel veel romantische gebaren gewoon niet zo nuttig of praktisch zijn, toch? Heel veel romantische ideeën al helemaal niet. Dus ik denk bijvoorbeeld in Niemand in de Stad, het romantische idee dat jongensvriendschap alles kunnen overwinnen of zo. Ik denk dat ze daar wel de deks op de neus krijgen. En ik denk dat als in Boek van de Doden Felix en Victoria elkaar iets minder hadden opgehemeld in de bubbel van hun geheime gedoe, En een wat volwassene relatie hadden gehad, waarin ze ook af en toe verantwoordelijkheid namen om te zeggen wat hen stoorde aan elkaar. En dat ze die breukjes kunnen lijmen met elkaar. Mm-hmm. Hadden ze misschien een grotere kans van slagen gehad dan dit volstrekt doorgedraafde. Ja. Ik schrijf je brieven uit Parijs, want ook in Parijs draait mijn leven om jou.
Ja, inderdaad. Maar dat is natuurlijk altijd lastig met romantiek. Dat het ook vaak een idee is.
Ja.
En inderdaad niet zo praktisch.
Precies. En ook vrij. Dus maar veel jonge twintigers zijn natuurlijk functionerende narcisten. Dat het allemaal gaat om jouw liefde, jouw geluk, jouw grootste romantische verhaal. Dus ik was erg ontroerd door de verfilming van Sally Rooney's Normal People. Het was heel goed gedaan. Een bijzonder geslaagde roman. Om daar dan nog ook even goede content voor een scherm van te maken. Mm-hmm. Dat is een serie. En er zit een heel, tenminste, laat ik het niet voor iedereen invullen, maar ik vond het een ontroerende scène.
Ik heb het nog niet gezien.
Aan het einde dat de hoofdpersonen met elkaar praten. En de romantiek daar is loslaten. Dus iemand kan iets gaan doen. Ik zal niet veel weggeven. En dat gesprek is dus, denk ik, heel romantisch in het volwassen besef dat soms moeilijke gesprekken met moeilijke uitkomsten liefdevoller zijn dan grootse romantische, oh, maar dan ga ik toch met je mee naar het einde van de aarde.
Ja.
Tot aan het einde van de aarde.
Ja.
En hoewel dat ook heel fatsoenlijke poëzie kan opleveren. Maar dat zit zeker in mijn boeken, in de zin van dat ik daar zelf dus ook. En ik denk dus, het zit ook bij Sally Rooney, het zit bij heel veel mensen. Het is een heel ingewikkelde vraag. Wanneer moet ik me nou overgeven aan de romantiek? En wanneer moet ik gewoon wat verstandiger zijn? Nou, verstandig is misschien een vals woord. Wat praktischer.
Pragmatischer dus, ja. Maar het is wel, Alain de Botton, die heeft toch ook gezegd dat de grootste, dat is die filosoof, het grootste, de grootste vijand van de liefde is het idee van de romantische liefde.
Ja.
Dus als je een...
Ja, sorry dat ik in de reden val. Maar denk ik, ja, maar ook weer niet. Want die incubatietijd, hè, die romantische liefde, dat je een soort van allebei licht ontremd manisch bent en volledig in elkaar kruipt alles van elkaar wil weten, is ook wel weer een noodzakelijke voorwaarde om dicht bij elkaar te komen en om zoveel van elkaar te weten te komen en iets op te bouwen waar je vervolgens kunt proberen een soort stabielere vorm van liefde op te zetten.
Ja, maar dan heb je het misschien eerst over verliefdheid ben je gewoon.
Ja.
Volgens mij zijn dan ook hersenscans gemaakt. Dan zijn mensen, we hadden het al over psychoses. Maar volgens mij zit je dan al in een lichte
manie,
psychose.
Lichte manie.
En inderdaad, het werk daarna, dat is ook pragmatisch. En dat is ook,
maar dit zijn twee vrijgezelle mannen hier, toch? Die dit niet met elkaar bespreken. Dus laten we dit niet. Ik ben echt way out of my. Ik ga niet de romantiek mansplainen aan. Niet eens aan mezelf, want ik heb geen idee.
Het schijnt zo te zijn dat...
Ik las een boek. Nee, dat heb ik geschreven. Oh ja.
Ja, sorry. Zullen we even... Want ik had gevraagd of je iets voor... Ik dacht, misschien moeten we ook een beetje zo... Net als in Niemand in de Stad dus.
Ja.
De jongensromantiek.
Ja.
Dat jij iets voorleest wat je mooi vindt. En doen we het een beetje in de geest van Niemand in de Stad.
Ja.
Ja, lieve mensen. En voordat jullie gaan luisteren naar Philip Huff, die zijn favoriete gedicht op dit moment voordraagt, wil ik jullie nog even vertellen dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je monies droppen. Je kan een bericht achterlaten. En je kan het extra materiaal uit deze aflevering luisteren. En ik wil jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. En dat is Robert van BitMyMoney. En hij zit in de Bitcoin business. En iedere week vertel ik jullie een klein weetje of een feitje, of probeer ik jullie iets te leren over wat bitcoins precies zijn. De vorige keer heb ik jullie al verteld dat bitcoins eigenlijk digitaal geld is en de overeenkomst heeft met hoe goud in de roulatie komt. En dat komt omdat er een bepaalde hoeveelheid goud in de aarde zit. De hoeveelheid goud is zeg maar eindig. En de bedenker die bitcoin bedacht heeft, had voorzien dat het aantal bitcoins ook eindig moet zijn, zodat het niet bijgedrukt wordt. En die hoeveelheid bitcoins die in roulatie wordt gebracht door de mensen die het netwerk veilig houden en daarvoor een beloning krijgen, die beloning die neemt in de loop van de tijd af, waardoor er uiteindelijk een maximaal aantal bitcoins is. En er zullen uiteindelijk 21 miljoen bitcoins in roulatie komen. En nu zijn er ongeveer 18,5 miljoen bitcoins in roulatie. En tijdens de opname van dit wat ik nu allemaal zeg, is 1 bitcoin meer dan 14.000 euro waard. En over die mystieke bedenker van bitcoin gaan we het de volgende keer hebben. En wil je zelf met bitcoins beginnen, kijk dan even op bitmymoney.com/peptalk. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Philip Huff. En ik moet jullie daar even over vertellen dat hij zou dus een stukje poëzie voor gaan lezen. Maar voordat hij dat ging doen, hadden we het over relativering. En dat ik het altijd heel erg fijn vind om te denken dat het leven eigenlijk ook gewoon niet zo heel erg veel voorstelt. En daar had Philip het volgende over te zeggen.
En ik vind het ook altijd moeilijk om te zeggen, wat stelt het nou eigenlijk allemaal voor? Ja. In de zin van, ik heb net iets te vaak in het ziekenhuis gelegen, en dat bedoel ik nu even niet als zelf als het zieke lichaam, maar als oog in die wereld. Zeg dat maar eens tegen mensen die daar volstrekt willekeurig liggen te lijden. Ja, wat stelt het allemaal voor? Je stelt niks voor. Ik denk dat ieder bewustzijn, niet alleen menselijk, maar ik bedoel dus ook koeien en varkens en alle octopus en alles dat vreten. Alles wat pijn kan leiden, dat je kunt proberen dat klinkt wel heel stichtelijk, maar dat, wat stelt nou voor? Nou, je kunt je in ieder geval gewoon een beetje gedragen. Ik vond dat dus
ja,
ook
zeker.
Vol cool aan Tim Hofman, die zei laatst ergens, wat is er erg aan dat ik wil deugen? Ja, toen dacht ik, ja, dat vind ik een heel goede vraag. En volgens mij probeert hij met al zijn werk die vraag mensen voor te houden. Ja. Waarmee ik niet vind dat je het grote gelijk hebt of zo. En waarmee ik ook niet vind dat je niet het, zeg maar het moeilijke bijvoorbeeld van Rutger Bregman is ook, alle mensen deugen. Ja, ik geloof het wel niet. Maar het is voor mij ook niet zo erg dat niet alle mensen deugen. Ik bedoel, je gaat altijd ruzie hebben met je partner, met je vrienden, met je ouders. Je gaat altijd dingen verkeerd doen. Alleen, ja, je hebt wel een bepaalde bandbreedte van waartussen je kunt proberen te willen deugen en dan dus alsnog af en toe een klootzak zijn die het ook niet weet.
Ja.
Of gewoon het domein waarin je gewoon volstrekt egoïstisch in je SUV elke dag met Trump petje op en muziek keihard van en naar je shooting range rijdt, weet je wel.
En er wordt toch ook altijd gezegd, dat bedacht ik me laatst ook, dat er werd mijn moralisme verweten een keer door iemand.
Ja.
En toen dacht ik, wat is daar eigenlijk, sinds wanneer is dat een verwijt geworden? Sinds wanneer is dat iets negatiefs geworden?
Ja.
Dat is toch ook iets.
Nou ja, het ingewikkelde van moralisme, van de moralist uithangen, is natuurlijk dat mensen worden niet graag de maat genomen.
Nee, dat is het. Dus het heeft niet zozeer te maken met moreel zijn. Het is eerder de ander die zegt, ja, maar dit wil ik niet.
Ja. Nou kijk, bijvoorbeeld, hè, dus ik denk dat in mijn boeken onderzoek ik altijd hoe mensen gedragen. En ik hoop altijd dat de hoofdpersoon er ook niet super voortvarend uitkomt. Dus zo'n boek is een soort oliestok. En ik peil mijn eigen motorblok van waar mijn leven doorheen loopt.
Ja.
En daar kom ik zelf ook dus niet echt altijd even florisant uit. Dus ik denk dat mensen vooral een hekel hebben aan moralisten die de anderen wel peilen, maar zichzelf niet. En er is natuurlijk ook niks meer om je over grappigers om je te verkneukelen dan als blijkt dat de aanklager van Clinton, hè, voor allerlei promiscue activiteiten zelf ook een geregeld sekswerker bezoeker is.
Ja,
weet je, dan wordt het interessant.
Maar daar heel erg boos over worden, dat zegt ook vaak meer iets over jezelf, dat je zelf goed wil voelen dan dat je tegen dat soort gedrag bent.
Ja. Dus de ander naar beneden trappen is natuurlijk een manier om je ergens boven te voelen. Maar ik geloof niet dat het de meest charmante manier is om proberen de boel een beetje te verheffen.
Nee.
En ik ben absoluut niet voor. Ik bedoel, ik vind het ook veelzeggend als je favoriete film Love Actually is. Want ik denk dat een heel hele gezellig leuke film. Maar het geeft een vrij beperkt spectrum van de menselijke. Ja. Dus ik bedoel, ik denk dat dan moet je ook naar Nina Simone luisteren. Om te weten wat we elkaar ook allemaal aandoen. Maar ik ben niet een soort fetischist voor leed of zo. Dus ik denk wel dat je bewust moet zijn van de dimensie van verdriet en welke kuttigheid we elkaar elke dag aandoen en proberen daar wat beter in te worden. Maar ik ben me er dan ook heel erg van bewust dat je dan nog steeds, dat je er dan echt nog lang niet bent.
Nee,
dat je elkaar echt enorme klappen blijft verkopen. Maar er zit dus gewoon een verschil. En dat vind ik echt heel fascinerend. Tussen je schaamteloos een klootzak, als een klootzak gedragen, en gewoon onherroepelijk in de stuimelingen die het leven zijn, af en toe je als een klootzak manifesteren.
Ja.
Dat is echt wat anders. En ik bijvoorbeeld in Niemand in de Stad hoop ik dat... Hè, dat gaat dan over jonge mannen. Die hoop ik erachter komen van oké, dus laten we proberen het klootzak zijn, ja, tot een minimum af en toe,
ja,
te beperken.
Inderdaad, ja. Niet, laten we maar niet meer ongegeneerd een klootzak zijn. Ja. Maar in ieder geval ons best proberen te doen.
Ja. Ik heb dat geleerd van een vriend van mij. Je kan constant anderen en jezelf op de vergeefsheid en de hypocrisie. Ik bedoel, ik ben vegetariër al zo heel lang. Maar ik heb ook heel veel op en neer gevlogen naar Amerika. Dus ja, what the fuck, weet je wel. Als je het hebt over het CO2 element uitstoot van je levensstijl. Dus oké, ja, snap ik. Dus maar proberen nu echt meer na te denken over je vlieggedrag. Ja, ja. En vliegverantwoordelijkheid nemen. Ik kom terug bij Hofman. Daarin een beetje willen deugen. Ik snap gewoon niet wat zo'n probleem is. Ik ben ook veel meer fan van Marianne Mazzacuto, zo'n econoom nu, die zegt, deze crisis is dan ook meteen maar een moment om de economie een beetje te hervormen. Dus rot op met die fossiele vliegtuigmaatschappijen, verzin iets anders. Mm-hmm. Denk ik, ja, en dan ondertussen blijven we nog steeds met z'n allen een potje van maken, maar we zijn al een beetje dan iets aan het opruimen.
Ja.
Beter dan het potje gewoon het potje laten.
Nou, er is natuurlijk, je kan zeggen, ik zat te denken aan je doet zo goed mogelijk je best. Maar wat is zo goed mogelijk je best doen? Het kan natuurlijk ook een beetje je best doen.
Ja.
Of heel veel je best.
Ja, nou, dat is natuurlijk het probleem met moralisme. Want we doen natuurlijk allemaal niet genoeg. Ik kan alleen voor mezelf spreken. En ik denk dat ik een vrij gemiddelde Nederlander ben.
Ja.
Doen natuurlijk helemaal niet genoeg.
Nee,
je consumeert veel te veel. De gemiddelde Nederlandse levensstijl vereist ook weer 3 aardbollen. Nog even los van het leed dat bij je kleding komt kijken. Ja. En bij de ananas. Maar dat heb ik ook losgelaten, want daar heb ik een tijdje druk over gemaakt en dan kom je bed dus niet meer uit.
Nee. En dan moet je weer een boek schrijven over depressie.
Ja, precies. Zoals mijn in mijn, zeg maar, functionele vader, mijn bonusvader, is dan de psycholoog die tegen me zei, na Niemand in de Stad had hij nog best om gelachen.
Wat? Je functionele
vader? Ja, dus een bonusvader. Iemand na Niemand in de Stad had hij nog best gelachen. Maar bij Boek van de Doden zei hij, je kunt er net zo goed meteen 4 meter touw bij geven.
Ja, nou, wat ik wel bij Boek van de Doden dacht ik wel, hij probeert het wel of zo.
Ja. Ja, ik denk ook, ik hoop als je het leest dat je denkt, kom op jongen, kom op, doorpakken. En ik hoop dat...
Nou, het moeilijke is natuurlijk altijd met dat soort dingen, is dat... als je echt een boek schrijft over... Bij Boek van de Doden, bij die jongens, dat ook nog een soort... Dan gaat heel veel drugs gebruiken en zo. Ja. En er zit ook nog iets romantisch in. Terwijl... Dat heb ik dan misschien zelf.
Ja, dat heb je zelf. Ik zag net een andere jongere regisseur die het boek net had gelezen. En die zei, ja, wow, die drugs. Ik werd er zo depri van.
Ja.
Ja, dat had ik zelf ook. Maar als jij het romantisch vindt, dat ik snap het ook wel weer. Want het heeft ook iets. Shannon Hoon, Jim Morrison, Janet Joplin. Het heeft iets rock'n'rolls, drugs of zo. Maar het is natuurlijk vrij deprimerend.
Ja, maar er is altijd wel een verschil. Maar misschien komt dat omdat er vorm aan is gegeven. Zowel in een boek als in een lied.
Ja.
Dat als het... hoe zeg je dat nou? Als het echt over een depressie... Als het echt over een depressie gaat...
Ja.
Dan zit er...
Nou, kijk, de klinische definitie van een depressie, zoals ik hem ooit heb begrepen, is dat je 2 weken lang je bed niet uitkomt.
Ja.
Dat kan ook nog een boek zijn. Maar dit is meer iemand die met een zware somberte en ook wel depressieve gevoelens kampt. Misschien een functionerend depressief iemand. En het einde van het boek wijst volgens mij op een lichte opklaring.
Ja, inderdaad. Dat is mooi. Ja.
Dat is dan de conventie die ik voor het boek heb gekozen. In de zin van dat ik aan het einde wel een kleine lift erin wilde hebben. Want anders is het wel erg depressie bevestigend.
Ja, of inderdaad. Nou, wat hij doet is volgens mij hij... En volgens mij is dat stap 1 als je uit een depressie wil komen. Het mag er zijn.
Ja, dus dit is een heerlijke millennial praat, toch? Ja, hij accepteert dat hij het kut voor elkaar heeft. En wat hij volgens mij doet, is dat hij contact maakt... of weer contact kan maken met de mensen om hem heen.
Ja.
Dus de mensen die al een tijdje lief voor hem willen zijn... die kan hij weer wat beter binnenlaten.
Ja, ja.
Maar als je dat zo zegt, dan heb ik dus ook meteen zin... om die laatste 20 bladzijden uit te scheuren... en gewoon te denken, jongens... ja.
Dan maar echt een...
Dan rot op, ja, ja, ja. Dus dit is niet, dit is ook wel...
Maar ik denk dat als je op gaat schrijven... Ik heb dus, toen ik heel erg depressief was, opgeschreven wat ik dacht... Dat gaat niemand lezen.
Nee.
Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, dat geloof ik ook.
Dus met zo'n boek, dat is wat ik net probeerde te zeggen, denk ik. Je probeert er toch vorm aan te geven, waardoor het toch een beetje behapbaar is.
Ja. Nou, het idee is volgens mij met alles wat je doet, is dat we zijn er toch wel achter dat het leven vrij zinloos is. Dus in de zin van dat het geen groter zin heeft. Dat er geen scheppende krachten achter zitten. Dus dat we allemaal zelf een beetje verantwoordelijk zijn om er dan maar zin te geven. In de vorm van een verhaal te gieten wat iets van sturing kan geven aan je leven.
Ja. Wil je, want je pak je telefoon erbij, wil je daar iets over?
Nou,
sluit je het op aan?
Leek me een perfect bruggetje. Nou. Naar de poëzie. Ja. Dus Louise Gluck, de Amerikaanse dichteres die net de Nobelprijs heeft gewonnen. Ik had haar poëzie het liefst in het Nederlands voorgelezen, maar het is helaas niet vertaald.
Okay.
Dus ik lees het in het oorspronkelijke Engels. En ik denk dat dit ook iemand is die fragmenten, zelfs in haar poëzie, dus niet alleen een gedicht is een fragment, maar zelfs in het gedicht fragmenten bij elkaar brengt, waardoor er een soort spanning tussen die fragmenten bestaat. Waardoor je soms iets beter gaat begrijpen wat dan die krachten zijn die in zo'n leven op je inwerken. Ja. En wat je daar aan vormende kracht zelf als mens tegenover probeert te zetten. Het heet The Empty Glass. I asked for much, I received much. I asked for much, I received little. I received next to nothing. And between... A few umbrellas opened indoors, a pair of shoes by mistake on the kitchen table. Oh, wrong, wrong. It was my nature. I was hard-hearted, remote. I was selfish, rigid to the point of tyranny. But I was always that person, even in early childhood. Small, dark-haired, dreaded by the other children. I never changed. Inside the glass, the abstract tide of fortune turned from high to low overnight. Was it the sea responding maybe to celestial force? To be safe, I prayed. I tried to be a better person. Soon it seemed to me that what began as terror and matured into moral narcissism might have become, in fact, actual human growth. Maybe this is what my friends meant, taking my hand, telling me they understood the abuse, the incredible shit I accepted, implying, so I once thought, I was a little sick to give so much for so little. Whereas they meant I was good, clasping my hand intensely. A good friend in person, not a creature of pathos. I was not pathetic. I was writ large, like a queen or a saint. Well, it all makes for interesting conjecture, and it occurs to me that what is crucial is to believe in effort, to believe some good will come of simply trying. A good completely untainted by the corrupt, initiating impulse to persuade or seduce? What are we without this? Whirling in the dark universe, alone, afraid, unable to influence fate. What do we have, really? Sad tricks with ladders and shoes, tricks with salt, impurely motivated recurring attempts to build character. What do we have to appease the great forces? And I think in the end, this was the question that destroyed Agamemnon there on the beach. The Greek ships at the ready, the sea invisible beyond the serene harbor, the future lethal, unstable. He was a fool, thinking it could be controlled. He should have said, I have nothing. I am at your mercy.
Wat, ik snapte niet, wat zegt ze over salt?
Wat hebben we, zegt ze, hè, wat hebben we nou echt om ons leven vorm te geven? En dan zegt ze, sad tricks with ladders and shoes, tricks with salt. Ik denk zelf dat het dan is zout over je schouder gooien om het ongeluk te bezweren.
Ja, om controle te hebben.
Wat hebben we nou eigenlijk? Ja.
Ah, mooi. Ja,
En zij vraagt zich dus af, what do we have to appease the great forces? Wat ook wel eens heel mooi, the whims of the great magnet is genoemd. En dan zegt ze dus, dan refereert ze aan, jij zei net over Wim Helsen. Ja, het is geen literatuur, want het is niet opgeschreven. Maar de bakermat van de Europese of Westerse literatuur is natuurlijk ook ooit niet, was ooit niet opgeschreven, namelijk de Ilias.
Oh ja.
En zegt ze over Agamemnon, de Griekse koning die Troje wil vernietigen en daar als excuus voor heeft gevonden dat zijn vrouw, dat zijn vrouw is afgepakt.
En wat zegt hij dan op het einde?
Hij zegt, ik heb helemaal niets. Ik ben in uw genade. En uw genade, I'm at your mercy. Dat in zijn tijd was dat dan, hè, meerdere goden. Het is hier met een kleine letter. Ik denk, zij is ook niet heel christelijk, maar ze bedoelt dus de grote krachten waar ze het over heeft. Daar kun je maar beter heel nederig tegenover opstellen. En toch ook heeft ze het daarvoor over simply trying. Dus het zijn allemaal fragmenten die spanning opleveren en bij elkaar komen. En niet een soort sluitend verhaal. En daarom vind ik dit ook zo'n schitterend gedicht, omdat het dus, het geeft meerdere perspectieven op hetzelfde grote probleem. Wat hebben we nou eigenlijk? En het begint met, ik vroeg hem veel en ik kreeg ook veel. Nou hè, zie je, zo werkt het. En dan zegt ze, maar ik vroeg hem veel en ik kreeg helemaal niks. Hmm. En veel van mijn leven zat daartussenin. Hoe werkt dat dan? En dan zegt ze, ja, ik was een moeilijk kind. Maar moet ik dat dan bij mijn ouders neerleggen? Ik was altijd al zo. En tegelijkertijd zegt ze dat haar vrienden zeggen, we begrijpen waarom jij zo moeilijk bent met inderdaad, wat je allemaal hebt meegemaakt. En ze zegt, wat zijn we nou eigenlijk in dit hele fucking universum, weet je wel? Wat stellen we nou eigenlijk voor? En tegelijkertijd zegt ze toch ook over to build character. Dus wel je bed opmaken en wel verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat in het, wat ik zo mooi vind, het gedicht, dat in het einde zegt ze, dat is de vraag die Agamemnon, maar we hebben allemaal een veroverende koning met wraakgevoelens in ons, kapot maakte, is dat, wat hebben we nou eigenlijk echt? En die vraag die, daar blijft ook zelf het gedicht je nog een antwoord verschuldigd op. Maar daar, vanuit daar, en daarom vind ik die verwijzing naar de Ilias ook zo prachtig. Vanuit daar gaan wij dus weer verhalen construeren. En we hebben heel lang gedacht dat de Ilias dus een verhaal was. Toen bleek dat het toch ook een historische basis kon hebben. En er wordt nog steeds herinterpretaties opnieuw. Hoe heet ze, die fantastische Engelse van brand new ancients? Kate Tempest, bedoel, die alles wat veel van haar werk gaat elke keer terug naar deze bron, omdat die verhalen elke keer weer zich met die vraag bezighouden. Wat hebben we nou eigenlijk echt?
Wat hebben we nou eigenlijk echt?
Ja. Nou ja, elke millennial heeft een podcast.
iedere BN'er. Nou, wat hebben we nou eigenlijk echt? Is het, zou je kunnen zeggen dat je werk iedere keer zowel dat uitproberen te zoeken en door het uitproberen te zoeken is datgene wat je hebt?
Voor mij wel. Dus ik haal veel zinnigheid uit mijn werk. En ik hoop mensen die het lezen ook. En ik denk daarom ook dat boeken, gedichten, voorstellingen elke keer opnieuw zich kunnen verhouden tot de wereld waarin ze tot stand komen, omdat het elke keer weer verandert, de wereld waarin we leven. En tegelijkertijd er ook heel veel dingen. Dus in literatuur van voorheen, we veranderen ook weer niet zo. Er zijn ook wel dingen die hetzelfde blijven. Dus je kunt je ook verhouden tot, en soms kan je verhouden tot de veranderde omstandigheden. Als vrouw, wat er veranderd is, wat er niet veranderd is. Als je Jane Austen leest. Dus er zijn allerlei, kunst is toch een conversatie met de omgeving. En soms heeft de mens, dat vind ik dus de mooiste van romans, heb je gewoon knaldrang en wil je iets kapot maken en wil je kaart zuipen en wil je iemand veroveren. En soms heb je helingszucht en wil je dat. En dat hele spectrum van wie we zijn, zeg maar van Nick Cave tot Nina Simone, van Meryl Streep tot, nou, bij wijze van spreken zelfs Captain America. Weet je wel? Daar bevindt de kunstenaar zich, positioneert zich en zingt zijn lied. En kun je hopelijk naar luisteren en iets uit dat lied weer pakken om de dag weer door te komen.
En dan hopelijk wordt datgene wat er wel is.
Ja, precies. Dus dat we weten allemaal dat het allemaal zinloos is, maar dan heb je iets van zingeving voor jezelf.
Ja.
En er kan voor jezelf zijn dat je een goede zoon wil zijn. Dat je een goede vader wil zijn. Dat je een goede dokter wil zijn. Dat je een IPO wil met je bedrijf. En voor je 30ste eerste miljoen wil hebben. Ja, je kunt zelf kijken wat je zingeving is. Ik bedoel, sommige vind ik wel wat charmanter.
Kwam je daar op een gegeven moment achter? Dat je dacht, oh, ik vind namelijk altijd raar. Kijk, als je een kind, die is niet bezig met zingeving. Er is een moment waarop een mens erachter komt, of nooit. Maar als je erachter komt, kom je er op een gegeven moment achter. Oh, wacht even.
Ja.
Het is allemaal heel zinloos.
Ja.
En dan kom je in een soort crisis terecht.
Ja.
En dan kom je erachter. Oh, wacht, dan moet ik zelf die zin gaan maken. Maar dat moment komt een keer.
Ja, of niet. Ik hoop ook voor heel veel mensen is gewoon, ja, wat je doet is ook gewoon, ik ben echt niet van de school dat dichten verhevener is dan accountmanager zijn.
Nee.
Maar ik geloof voor mezelf, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Alle dingen die ik leuk vond als kind, buiten zijn, boeken lezen, schrijven, dus dingetjes, maar die doe ik nog steeds. Dus ik ben veel buiten, ik lees veel boeken. En ik weet ook niet, dan komen we bij mijn punt uit van essentie, ja, ik schrijf. Maar ik lees elke dag een gedicht. Dus ja, ik ben ook lezer.
Ja.
En ik ben ook een zoon en ik ben ook een vriend. En
maar
ik ben...
dan eigenlijk wordt de zingeving, word je dus eigenlijk aangereikt door wat je leuk vindt om te doen.
Ja, dus ik denk dat je onherroepelijk veroordeeld bent tot je eigen interesses.
Ja.
Dus ik had met de zoon van mijn beste vriend een gesprek over de hemel en de Griekse mythe.
Mm-hmm.
En dus we hadden het over zijn favoriete Griekse goden. En toen had hij een favoriete Griekse god.
Ja.
En toen vroeg ik waarom dan? Waarom Minerva?
Ja.
En gelukkig niet, omdat... geen flauwe grapjes. En toen zei hij, omdat ze zoveel weet. En hij is zelf helemaal geobsedeerd met feitjes en records uit zijn hoofd leren. Daarom vinden we dat soort dingen interessant. Omdat we ook te maken hebben met onze... En het is vooral interessant bij jonge kinderen. Hoe vormt zich dat dan? Want hij interact ook met de wereld. Ik ben geen ontwikkelingspsycholoog. Maar het is wel grappig dat zijn zusje, die ook te gek is... Dat was niet haar favoriete god, weet je wel? Dus die had Hephaistos volgens mij. Dus dat is meer shit maken. Ik denk dat je altijd veroordeeld bent tot je eigen dispositie. Ja, hoe zit ik in elkaar? Maar je kunt ook een beetje klussen aan jezelf.
Mm-hmm.
Dus je kan ook nieuwe dingen gaan doen en erachter komen. Oh, dit fascineert me ook en dit past ook bij wie ik ben. Ik geloof niet dat je een soort verborgen innerlijk hebt dat je moet uitgraven. Ik geloof dat je ook na jezelf soort dingen aan jezelf kunt plakken om meer te worden dan wat je bent. Ik heb daar geen sluitende... Ik heb daar niet genoeg voor gestudeerd.
Maar dat is het mooie aan dit gedicht, is dat het ook... alle kanten op gaat. Want aan de ene kant zegt ze... ik moet me overgeven aan het lot.
Ja.
Aan de andere kant zegt ze... ik kan wel veranderen.
Ja.
Dus het gaat,
ja.
Het gaat alle kanten op.
Ja, en het knappe is dus... en daarom kan zij echt dichten... en is dat dus helaas niet voor iedereen weggelegd. Schrijf dat maar eens op trefzekere manier... en overtuigende wijze op met beelden. En maak aan het einde maar eens zo'n U-turn. Hè, dat je bij Agamemnon op het strand uitkomt. Dat ik niet denk, ja, dag. Dat ik denk, fuck. Zo, dat is echt al zo oud als de weg naar Troje, dat probleem. Dus dat is wel... Ik vind haar... Ik heb een stukje in de Groene Amsterdammer geschreven... waarom ik haar te gek vind. Als iemand zich dat afvraagt, kan je dat beter lezen... dan dat ik dat nu met Eus en Haperingen ga herhalen. Maar zij is een fantastische dichter. Omdat ze dus de meerduidigheid omarmt... en het met spanning in elkaar weet te schuiven. De ambitie van, denk ik, elke kunstenaar met... een beetje ambitie. Ik doe het zelf dus niet zo goed.
Dankjewel.
Met alle liefde.
Alsjeblieft. Ja, lieve mensen. Dit was het gesprek dat ik had met Philip Huff. Mijn vaderfiguur. Dat klinkt belachelijk. Want mijn echte vader is dood. En nu lijkt het net alsof hij mijn vader vervangen heeft. Dat is helemaal niet zo. Dat hoop ik ook niet voor hem. Maar in ieder geval was ik heel erg blij om met hem gesproken te hebben. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Pas goed op jezelf, je testikels, elkaar. Tot een volgende keer. Doei.